En dus was ze, hoewel vol verwondering, niet echt verbaasd of geschrokken toen er plotseling een jonge vrouw met een vriendelijk, eerlijk gezicht vanuit het niets tevoorschijn stapte en naast haar kwam staan. Polly begreep dadelijk dat dit de vrouw van de koetsier was, die eenvoudig en snel uit onze wereld gehaald was. Niet met ingewikkelde toveringen, maar net zo vanzelfsprekend als een vogeltje terugkomt vliegen naar zijn nest. De jonge vrouw was blijkbaar midden uit haar wasdag weggehaald, want ze had een grote schort voor, haar mouwen had ze tot aan de ellebogen opgestroopt en aan haar handen zat schuim. Als ze tijd gehad had om haar nette kleren aan te trekken, ze had een zondagse hoed met namaakkersen erop, had ze er vreselijk uitgezien, maar nu zag ze er juist wel leuk uit. Ze dacht natuurlijk dat ze aan het dromen was. Daarom rende ze ook niet naar haar man toe om hem te vragen wat ter wereld er met hen tweeën gebeurd was. Maar toen ze naar de leeuw keek, wist ze niet meer zo zeker of het wel een droom was. Toch leek ze om de een of andere reden niet erg te schrikken. Toen maakte ze een klein kniksje, zoals sommige plattelandsmeisjes in die tijd nog konden doen. Daarna ging ze naar de koetsier toe, legde haar hand in de zijne en bleef een beetje verlegen om zich heen staan kijken. "Mijn kinderen," zei Aslan en hij keek hen allebei aan, "jullie zullen de eerste koning en koningin van Narnia zijn." De koetsier liet zijn mond openzakken van pure verbazing en zijn vrouw kreeg een kleur als vuur. "Jullie zullen over al deze wezens regeren en ze namen geven, recht spreken tussen hen. En als er vijanden opstaan, ze tegen hun vijanden beschermen. En vijanden zullen er zeker opstaan, want er is een boosaardige heks in deze wereld." De koetsier slikte 2 of 3 keer en schraapte zijn keel. "Neemt u me niet kwalijk, meneer," zei hij. "En natuurlijk heel hartelijk bedankt, ook namens mevrouw. Maar voor zo'n baan ben ik niet de geschikte figuur. Ik heb geen enkele opleiding gehad, ziet u." "Maar," zei Aslan, "kun je met een schop en een ploeg omgaan en de grond bewerken, zodat er groente opgroeit?" "Ja, meneer, dat soort werk kan ik wel een beetje. Daar ben ik als het ware mee grootgebracht." "Kun je deze wezens eerlijk en liefdevol regeren en onthouden dat het geen slaven zijn, zoals de dieren in de wereld waar jij geboren bent, die niet kunnen praten, maar dat het sprekende dieren zijn en vrije onderdanen?" "Dat snap ik, meneer," antwoordde de koetsier. "Ik zal proberen ze allemaal rechtvaardig te behandelen." "En zul je je kinderen en kleinkinderen leren om dat ook te doen?"
"Maar dat zal ik moeten proberen, meneer. Ik zal mijn best doen. Wij samen, hè, Nelly?"
"En zul je van je eigen kinderen of van de andere wezens niemand voortrekken en niemand toestaan een ander te onderdrukken of slecht te behandelen?"
"Dat soort dingen, dat heb ik al helemaal nooit kunnen uitstaan, meneer. Eerlijk waar niet. Als ik dat merk, dan krijgen ze ervan langs," zei de koetsier.
In de loop van het gesprek werd zijn stem steeds voller en langzamer. Het klonk niet meer als de dorpsjongen die hij was geweest en sprak steeds minder als het felle platte stadstaaltje van een Londenaar.
"En als er vijanden kwamen om het land aan te vallen, want vijanden zullen er komen, en er brak oorlog uit, zou jij dan de eerste zijn om aan te vallen en de laatste om je terug te trekken?"
"Tja, meneer," zei de koetsier heel langzaam, "dat weet je maar nooit precies totdat het je een keer is overkomen. Het is best mogelijk dat ik een ontzettende bangerd blijk te zijn. Ik heb nooit anders gevochten dan alleen met mijn blote knuisten. Ik zal proberen, dat hoop ik tenminste, om een plicht te doen."
"Dan," zei Aslan, "doe je alles wat een koning hoort te doen. We zullen zo dadelijk je kroningsplechtigheid houden. En jullie kinderen en kleinkinderen zullen gezegend zijn. Sommigen van hen zullen koning over Narnia zijn. En anderen koningen van Argeland, dat daar ginds aan de andere kant van de bergen in het zuiden ligt. En jij, mijn kleine dochter," hierbij keek hij Polly aan, "jij bent ook welkom. Heb je de jongen al vergeven dat hij geweld tegen je gebruikt heeft, daar in de beeldenzaal van het verlaten paleis in het vervloekte Charn?"
"Ja, Aslan, dat hebben we alweer goed gemaakt," zei Polly.
Dat is goed, zei Aslan. Dan nu de jongen zelf.